schriftlezing, die komt uit op deze Lijdenszondag uit het 18e hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes, het 1e tot en met het 14e vers. Johannes 18, vers 1 tot en met 14 is de schriftlezing.
Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was, in welke hij ging met zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkels en wapenen. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen, wien zoekt gij? Zij antwoordden hem, Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen, ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom, wien zoekt gij? En zij zeiden, Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden, dat hij gezegd had, uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebben een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van die dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de scheede, den drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De bende dan en de overste over duizend en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. En leidden hem heen eerst tot Annas, want hij was de vrouw vaders van Caiaphas, welke dezelfde jaar hogepriester was. Caiaphas nu was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor het volk stierf.
Het woord van de Heere gemeente komt deze morgen in de prediking tot ons vanuit het gedeelte wat u zojuist gelezen is, namelijk de versen 8 en 9 van Johannes 18. Tekst voor de prediking op deze Lijdenszondag is dus Johannes 18, vers 8 en vers 9. Daar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor de prediking. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Geliefde gemeente, het gebeurde in het begin van de vorige eeuw. Ergens in de Oeral. Het was de tijd van de heerschappij van de tsaren in Rusland. En het was geen makkelijke tijd. Overal in het grote rijk kwamen langzaam maar zeker opstandjes voor tegen het toch wel erg knechtende gezag. En een van de brandhaarden was juist daar, in de Oeral. En de overheid wist dat in een van die dorpjes de leiders woonden. Alleen het was niet precies bekend wie. Wat deden ze? Op een zondagmorgen arresteerden ze in alle vroegte alle mannelijke inwoners van het dorp. Dreven ze samen naar het dorpsplein in het midden. Zetten ze in rijen van 10. En dreigden dat wanneer ze niet zouden zeggen wie achter de samenzwering zat, achter de opstand zat, elke 10e zou neergeschoten worden. Op een van die plekken, de 10e, stond een jonge man. Hoe oud was hij? 18, 17. Hij beefde als een riet, want hij wist het. De dorpelingen zouden elkaar niet verraden en binnen het uur zou hij tegen de muur worden gezet. Naast hem stond een oude Grieks-katholieke priester. En terwijl de bewakers even niet keken, zei hij tegen die jongen: zullen we van plaats verwisselen? En voordat de jongen goed besefte wat er gebeurde, stond hij op plek nummer 9. En de priester op plek nummer 10. Een paar minuten later klonken de schoten. De priester, hij stierf in plaats van de jongen. Gemeente, dat is maar een flauw voorbeeld van wat hier gebeurt. Veel dieper gaat wat de Heere Jezus doet. Hij komt naar voren en hij stelt zich in de plaats van de zijne en sterft in de plaats van de zijne. Want dat gebeurt hier in de hof. En laten we daar vanmorgen met de hulp van de Heere over nadenken. Jezus, stervend in plaats van de zijne. In de eerste plaats is dat zelfopofferende liefde. En dat is vooral het begin van de tekst. Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien ge dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Zelfopofferende liefde. In de tweede plaats, plaatsbekledende liefde. Zo laat deze heen gaan. En in de derde plaats, beschermende liefde. Dat is het slot van de tekst. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Jezus stervend in plaats van de zijne. Zelfopofferende liefde, plaatsbekledende liefde, beschermende liefde. Opmerkelijk niet wanneer je deze geschiedenis leest en probeert te lezen alsof je de afloop van de geschiedenis nog niet weet. Dat moet u altijd maar proberen. Dan ziet u soms verrassende dingen. Mensen zoeken de Heere Jezus midden in de nacht. En dan zou je de vraag kunnen stellen: waarom zoeken ze hem? Zoeken ze hem omdat ze zieken bij zich hebben die genezing nodig hebben? Zoeken ze hem om onder zijn zegenende handen genade van hem te ontvangen? Dat was zo vaak gebeurd tijdens zijn aardse leven. Dag en nacht brachten ze zieken en van de duivel bezetenen tot hem, staat er in het begin van de evangelie. Maar nu is het niet om die reden dat ze de Heere Jezus zoeken. Je ziet het gebeuren. De mensen die nu de Heere Jezus zoeken zijn gewapend. Zwaarden en stokken hebben ze bij zich. Dat was het gewone wapentuig wat je meenam als je op pad ging om een misdadiger, zeg maar een moordenaar of een dief, te arresteren. Ze zoeken om Jezus te arresteren. Opdracht van het Sanhedrin, de hoge priester, die met haat vervuld tegenover de Heere Jezus deze bende hebben uitgestuurd. En onverwachts hebben ze de laatste dagen hulp gekregen van een van de mensen uit de nabije kring van de Heere Jezus, Judas Iscariot, een van de 12. Hij heeft voor wat geld beloofd om de meester te verraden. En zo gaan ze op pad. Ze komen uit de poort, steken de beek over de beek Kidron, trekken de olijfberg op in het donker, waar halverwege de olijfberg zo ongeveer de hof van Gethsemane ligt, want daar is de Heere Jezus. Ze hebben hun lampen aangestoken. Ja, omdat het donker is, zegt u inderdaad. Maar misschien ook wel een beetje omdat hun geweten klopt. Want dit is, zegt de Heere Jezus volgens een ander evangelie, hun uren en de macht der duisternis. Zoals altijd wanneer we werken van de duisternis doen, ons hart nog wel een beetje kan kloppen. Hoe dan ook, ze komen de hof binnen. En dan komt de Heere Jezus Christus naar voren en vraagt: wien zoekt gij? En blijkbaar zien ze niet onmiddellijk wie het is die hier uit het donker in de lichtkring van hun lampen komt. Jezus van Nazareth, klinkt het. Ik ben het, zegt hij. En dan gebeurt er iets merkwaardigs. Dan wankelen die soldaten en die dienaren van de overpriesters en ze vallen achterover. Hoe komt dat? Sommige bijbelkritische verklaarders zeggen: nou, de Heer Jezus kwam zo onverwacht achter de struiken vandaan, ze schrokken. Stel je voor, bewapende troep mensen uitgetrokken om de Heer Jezus te arresteren, zouden die zo geschrokken zijn dat ze achterovergevallen zijn? Nee, hier is wat anders gaande. We moeten even letten op de woorden van de Heer Jezus Christus. Hij openbaart hier in de duisternis van de hof, als hij binnen de lichtkring van de lampen van de dienaren van de overpriesters komt, wie hij is. Wien zoekt gij? Jezus van Nazareth. En dan is het antwoord heel letterlijk volgens de tekst: ik ben. Jezus openbaart in dat kleine woord wat er met grote nadruk staat: ik ben. Dat hij de Zoon van God is. De Zoon van die God die in de brandende braambos zijn grote naam geopenbaard heeft. Ik ben wie ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. En in die majesteit die daar een ogenblik glanst in de hof van Gethsemane, deinzen de bewapende soldaten en de dienstknechten van de priesters terug en ze vallen. Wat doen ze? Zo onder de indruk van de majesteit van de Heer Jezus Christus dat ze overeind krabbelen en meteen neerknielen voor hem en hem aanbidden in zijn majesteit? Nee. Ze krabbelen overeind, maar ze houden de zwaarden en de stokken in hun handen. En straks strekken ze de handen naar hem uit en nemen hem mee naar het paleis van Annas en van Caiaphas, en straks naar Pilatus en naar Golgotha. Onder de indruk geweest van Jezus' majesteit in de hof, achterovergevallen. Maar niet voorovergevallen. Gemeente, dat kan blijkbaar, dat laat het woord van God ook duidelijk weten. Dat je onder de indruk raakt van de Heere Jezus, onder de indruk raakt van zijn macht. Misschien wel met iets van vrees denkt aan dat hij straks komen zal op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Maar nooit door de knieën gegaan. Nooit in aanbidding neergebogen. Altijd nog de zwaarden en de stokken en de fakkels met het kunstlicht van je eigen gerechtigheid vastgehouden. Zo kun je de Heer Jezus ook zoeken. Met handhaving van jezelf. Ook vandaag. Zonder je schuld te belijden. Zonder te smeken om genade. Laat dat een dringende vermaning mogen zijn. Als dat jouw leven is, uw leven is. Zoek hem zo niet. In zelfhandhaving. Met je zwaarden, je stokken, je lampen, van alles meegebracht. Maar val hem te voet met lege handen de zwaarden weg en de stokken weg. Moede kom ik, arm en naakt, tot mijn God die zalig maakt. In elk geval, als die mensen die daar komen horen dat het Jezus van Nazareth is, en ze achterovervallen, krabbelen ze weer overeind. En dan klinkt opnieuw de vraag: wie zoekt gij? Jezus van Nazareth. En dan antwoordt de Heere Jezus: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Dan zegt de Heere Jezus Christus, indien jullie mij zoeken. Neem mijn handen maar. En bind ze maar. Als het jullie om mij te doen is, laat dan de discipelen die achter mij staan, Petrus en Bartholomeus en Johannes en Jacobus en al die anderen, laten ze vrij uitgaan. Ik strek mijn handen uit. Ik geef mijzelf over om gebonden te worden en straks om gekruisigd te worden. En u ziet het gebeuren, gemeente, straks wordt de Heere Jezus voorgeleid. Eerst voor Annas, dan voor Caiaphas, dan wordt hij in de vroege morgenuren naar Pilatus gebracht en nog een keer naar Herodes en uiteindelijk gekruisigd. Indien ge dan mij zoekt, ik bied mijzelf vrijwillig aan. En nu moet u even goed luisteren. Wat hier gebeurt, heeft een hele diepe achtergrond. Want alles in de lijdensgeschiedenis, dat laat ons iets zien van wat God met de Heere Jezus Christus wil. Professor Wisse heeft in een van zijn boekjes geschreven dat heel de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus Christus is op God gericht. Als Jezus gearresteerd wordt, dan wordt hij natuurlijk allereerst gearresteerd door die mensen die hier uitgetrokken zijn met zwaarden en stokken om hem voor de hoge priester te brengen. Maar achter die grijpende handen van de soldaten ligt de hoge hand van God. En als Jezus straks voor Annas en Caiaphas staat, dan staat hij ten diepste ook voor de rechterstoel van zijn vader. En als Jezus veroordeeld wordt, dan gebeurt dat, zegt Petrus op de Pinksterdag, naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Op Gods bevel wordt Jezus gearresteerd. Op Gods bevel wordt Jezus voorgeleid voor zijn aardse rechters. God rekent de zonde van heel de kerk aan Christus, het onschuldige Godslam, toe. En Jezus zegt niet alleen maar tegen zijn aardse rechters, hier ben ik, laat deze heen gaan. Hij zegt het ten diepste tegen God. Indien uw rechtvaardig oordeel mij zoekt, indien ik gestraft moet worden, indien ik de offerdood moet sterven als het lam van God, zo laat deze heen gaan. Zelfopofferende liefde, laat mij sterven in hun plaats. Kijk, gemeente, zo krijgt de tekst, zo krijgt het evangelie zijn eigenlijke diepte. Als we grondig beseffen dat het hier niet maar gaat om iets tussen mensen, want dan zouden we denken, wat een onrechtvaardigheid dat Jezus Christus, de man van smarten die alleen maar goed gedaan heeft, gearresteerd wordt. Wat erg dat hij sterft als martelaar. Jezus sterft niet als martelaar. Jezus sterft als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En dat ziet u heel in het bijzonder wanneer u er ook een streepje bij zet in gedachte dat hij hier voor de zijne sterft. In plaats van de zijne. Denkt u nog even aan dat verhaal waarmee ik begon. Die oude priester die nam de plaats in van die jongen. Zo neemt de Heere Jezus Christus de plaats in van de zijne. Zij hebben het verdiend dat ze door de toorn van God worden opgezocht. Zij hebben het verdiend dat hun schuld wordt gestraft. Hebben we dat ook persoonlijk leren zien? Leren beamen, leren erkennen, leren belijden. Heren, ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Gezondigd tegen uw heilig recht, gezondigd tegen uw heilig evangelie. O God, mijn schuld verdient de straf. Zoals Paulus het schrijft. De bezoldiging, dat betekent de soldij, het loon op de zonde, is de dood. Nee, juist als je in het Lijdensevangelie ziet hoe God de zonde ziet. En hoe God de zonde alleen maar kan straffen door de dood van zijn lieve zoon. Dan ga je ontdekken hoe erg God de zonde vindt. Hoe erg hij jouw zonde vindt en uw zonde vindt. Ook de zonde die wij misschien heel snel vergoelijken en zeggen, nou ja goed, iedereen is wel eens een keer fout en iedereen is wel eens een keer driftig en iedereen is wel eens een keer op het verkeerde pad. Maar in de kerk, bij het geopende woord, heel persoonlijk, als de boodschap van het woord naar je toe komt en door de kracht van Gods geest aan je hart wordt toegepast, dan kun je niet meer gemakkelijk over de zonde spreken. Dan moet je in het licht van het Lijdensevangelie zeggen, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Want als de zonde mijn zonde, ook de zonde waar ik soms zo makkelijk over denk en makkelijk over spreek, zo erg is dat Jezus Christus tot in de hel toe vernederd moest worden. Vreselijk. Ontzettend. Heere, vergeef. Vergeef door het bloed van Christus. Want vergeet u het niet, gemeente. Nergens worden de zonden voor iemand die de Heere kennen mag zo bitter. Als wanneer je ze ziet in het licht van een lijdende Christus. Die in de plaats van de zijne zijn handen uitsteekt en zegt, indien u dan mij zoekt. Indien ik moet boeten, indien de zonde aan mij gestraft moet worden, laat deze heen gaan. En dat is nou zo prachtig in de tekst. Dat woord laat deze heen gaan kun je in onze Nederlandse taal als een verzoek opvatten. Laat deze alstublieft heen gaan. Maar zo staat het er niet in de oorspronkelijke tekst. Het klinkt als een koninklijk machtswoord. Laat deze heen gaan. Waag het niet om je aan mijn discipelen te vergrijpen. De Heere Jezus laat ook als zij zich als het lam van God aanbiedt om vrijwillig te lijden en te sterven nog iets van zijn macht zien. En hij zegt het tegen die trawanten, tegen die soldaten die hem arresteren. Vergrijp je niet aan hen. Daarom is het ook zo dwaas wat Petrus doet. Petrus dacht dat hij het voor de Heere Jezus Christus op moest nemen. En Petrus begint met een zwaard wat er onder de discipelen was. Begint hij in het rond te hakken en hakt het oor van Malchus, een van de dienstknechten van de overpriesters, af. Alsof de Heere Jezus Christus met het woord van zijn almacht niet in staat zou zijn om deze mensen tot de orde te roepen. Laat deze heen gaan. Waag het niet om je aan mijn discipelen te vergrijpen. Maar bovendien, dan gaat het nog dieper. De Heere Jezus zegt ook tegen de hemelse rechter die achter dit alles wat hier gebeurt aanwezig is. Mijn Vader, indien ge mij zoekt, laat mij geofferd worden. Maar laat deze heen gaan. Machtswoord. Want de Heere Jezus weet dat wanneer hij sterft voor de zijne vrijuit mogen gaan, moeten gaan. Dan kan God de zonde niet meer toerekenen aan Petrus en aan Johannes en aan Jacobus. Als Jezus Christus voor de zonde leidt, dan mag, dan moet de kerk vrijuit gaan. Laat ze vrijuit gaan. Genadewoord. Machtswoord. En ik denk aan die prachtige regels van de Engelse dichter Joseph Hart uit de 18e eeuw. Die ooit dichtte. Betaling eist God niet twee keer. Eerst van de hand van mijn lijdende Heere en dan nog weer van mij. Nee, volkomen verzoening bereidde gij voor al mijn hoge schuld. Hoort u het? als Jezus Christus voor de zijne sterft en zegt, laat deze heen gaan. Dan kan God niet twee keer de zonde straffen. Want wie achter Jezus schuilen mag door geloof. Wie achter Jezus bloed bedekking vindt. Die mag het weten, God straft de zonde niet twee keer. Als zij ze in Christus gestraft heeft. Mogen al Gods kinderen achter Jezus schuilen. En voor de tijd en voor de eeuwigheid. Vrij uitgaan. Beschermd zijn. Ja, dat ook. Want zo sluit de evangelist Johannes dit gedeelte af. Jezus antwoordde, ik heb gezegd dat ik het ben. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze, mijn discipelen, vrij uitgaan. Straf hen niet. En dan voegt Johannes er onder de leiding van de Heilige Geest aan toe, opdat vervuld zou worden het woord wat hij gezegd had. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Dat is opmerkelijk, gemeente. Die uitdrukking, opdat het woord vervuld zou worden, lees je wel vaker in de Bijbel. Meestal lees je dat in het Nieuwe Testament als er een tekst uit het Oude Testament wordt aangehaald. Opdat het woord vervuld zou worden dat gezegd is door de profeet Jesaja, of door de profeet Jeremia, of welke andere naam die profeet ook dragen mag, opdat vervuld zou worden. Kijk, dat is altijd een duidelijk bewijs dat de evangelisten of Paulus in zijn brieven zeggen, dat woord stond al in de Bijbel. Dat woord stond al in de oud-testamentische profetieën. Die formulering op dat vervuld zou worden het woord van de profeet is een onderstreping dat het woord van de profeet gezag heeft. Onfeilbare woord van God. En als Johannes hier nou zegt op dat het woord van de Heere Jezus vervuld wordt. Wat de Heere Jezus zelf gesproken had. Vind je ook hier. De woorden van de Heere Jezus Christus hebben hetzelfde gezag als de woorden van de profeten. Onfeilbaar gezag. Ziet u het? Maar dat niet alleen. Want het gaat natuurlijk vooral om de inhoud van dat woord. Wanneer heeft de Heere Jezus dat gesproken? Wel, als u terugbladert in uw Bijbel, u hoeft niet eens ver terug te bladeren. Dan komt u bij hoofdstuk 17. En Johannes 17, dat weet u wellicht, dat is het hoofdstuk waarin de Heere Jezus Christus bidt. Het zogenaamde hoge priesterlijke gebed. Het gebed waarin hij bijvoorbeeld bidt voor zijn kerk, opdat zij allen één zijn, gelijk wij één zijn, heilige Vader. En in dat gebed, hoofdstuk 17, vers 12, zegt hij deze woorden. En dan moet u daarbij bedenken, wanneer heeft de Heere Jezus dat gebeden, dat hoge priesterlijke gebed? Dat is aan het einde van de avondmaalsviering. Hij heeft het avondmaal ingesteld. Vlak voordat hij met zijn discipelen uit de zaal weg zou gaan in de richting van Gethsemane. En daar heeft hij gebeden. Deze woorden, mijn Vader, toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon des verderfs, opdat de schriften vervuld zouden worden. Jezus heeft aan de Vader beleden en gezegd, ik heb allen die u me gaf bewaard. Niemand van hen, behalve Judas, de verrader, is verloren gegaan. Ziet u, gemeente, degene die aan Christus gegeven zijn, die liggen voor rekening van de Heere Jezus. En die kunnen niet verloren gaan. Ja, zegt iemand, maar dominee, hoe weet je dat nou? Hoe weet je nou dat je gegeven bent aan de Heere Jezus? Want dat is nogal wat. Dat zijn de uitverkorenen. Dat zijn de mensen wie namen opgeschreven staan in het boek des levens van eeuwigheid af. Ja, inderdaad. Weet je hoe je dat leert zien? Moet je dat hoofdstuk wat aan ons teksthoofdstuk Johannes 7 vooraf gaat, Johannes 17, thuis nog maar eens grondig lezen. Degene die gij mij gegeven hebt. Daarmee bedoelt de Heere Jezus allereerst Simon Petrus en Johannes en Bartholomeus, al degenen die zijn discipelen zijn. Hij had ze geroepen, ze waren tot bekering gekomen. En nu zegt hij, u hebt ze mij gegeven. Dat ze tot bekering gekomen zijn, dat is ten diepste niet hun eigen werk geweest. Dat is ten diepste trekkende, opzoekende liefde geweest. Alleen de Heere Jezus zegt in dat hoge priesterlijke gebed nog meer. Degene die gij mij gegeven hebt, dat zijn niet alleen de discipelen die al tot bekering gekomen zijn. Maar ook degene die door het woord van de prediking van Petrus en van al die andere discipelen nog tot bekering gebracht zullen worden. Degene die gij mij gegeven hebt, dat zijn degene die tot bekering gekomen zijn. Maar ook degene die nog tot bekering gebracht worden. En de Heere Jezus bidt in de laatste nacht voor de kruisiging, Vader, ik bid dat degene die gij mij gegeven hebt, door hun woord, dat is door het woord van de prediking van de discipelen, in mij geloven zullen. En diezelfde Heere Jezus Christus gemeente is nu aan de rechterhand van de Vader. En hij bidt in de hemel dat degenen die hem gegeven zijn ook tot bekering mogen komen. Hoe kan je dus weten dat je bij die mensen hoort over wie het in onze tekst gaat? Wel in de weg van geloof en van bekering. En daarom mag hier op aarde in de naam van de Heere Jezus Christus, in de naam van de gekruisigde zaligmaker, met klem en ernst geroepen worden. Tot bekering en geloof, zegt onze belijdenis in de Dordtse leerregels. En dat mag vanmorgen tegen jou gezegd worden en tegen u gezegd worden. Als u twijfelt, als u zegt, ja, ik geloof dat ik het echte geestelijke leven niet ken. Ik geloof dat ik een vreemdeling ben van de genade van de Heere. Leef zo niet verder. Want buiten de Heere Jezus Christus is geen leven. Alleen achter Christus, in Christus, door Christus, alleen bij hem is het leven en de zaligheid te vinden. Alleen achter zijn bloed kun je schuilen, ben je veilig, ben je wel bewaard. Maar als je nog voor eigen rekening leeft, leef zo niet verder. Want wie buiten Jezus Christus leeft en buiten Christus Jezus sterft, die komt om. En dat voor eeuwig. Dat is de ontzaglijke ernst van de prediking van het woord van de Heer. We zijn of in Christus of buiten Christus. En als je buiten Christus bent, als je hem niet persoonlijk kent in de weg van geloof en van bekering, dan leef je ontzaglijk gevaarlijk. En dan roept het woord welgemeend en ernstig. Wend je tot hem en word behouden. Rust niet voordat je het weten mag. Op goede Bijbelse gronden. Dat je leven geborgen is. In hem. En als je leven in hem geborgen is. Als je iets mag kennen, al is het misschien van verre. Al blijven er misschien nog vragen over in je eigen hart. Maar toch kennen. Hij is mijn koning. Mijn Heer. Bij hem wacht ik een heilrijk lot. Ja, dan staat de Heere Jezus Christus ervoor in. Staat hier in de tekst. Dat hij degene die hem gegeven zijn niet verloren laat gaan. Maar bewaart. Beschermt. Kan zo zijn, en misschien zit er iemand in de kerk die oprecht de Heere vreest. Maar die zegt de laatste tijd zo donker, zo aangevallen, zo ver weg. En misschien hoor je die stem wel fluisteren in je binnenste. Die stem van de boze die zegt, nou kijk het maar eens na hoor. Kun jij nou iemand zijn die de Heere kent als er nog zoveel duisternis overgebleven is? En als je nog zoals een schaap in het rond gedwaald hebt dat onbedacht de herder heeft verloren. Misschien de Heere wel verloochend omdat je bewust op verkeerde wegen bent gegaan. Al die dingen kunnen bovenkomen. Ze zullen ook bij Petrus wel bovengekomen zijn. Als hij straks niet alleen het zwaard opheft tegen het uitdrukkelijke woord van de Heere Jezus in en Malchus het oor afhakt, maar ook nog in de zaal van de overpriesters, van de hoge priester, bij het Sanhedrin daarbuiten de Heere Jezus 3 keer verloochend. Nou, toen Petrus naar buiten ging en het uitsnikte, het evangelie zegt, hij weende bitter. Toen zal de boze best in zijn hart gezegd hebben, Petrus, nou is het een verloren zaak, man. Nu heb je te zwaar gezonden. De Heere weet niet meer van je af. Ja, zover kan het komen. In het 5e hoofdstuk van de Dordtse leerregels wordt Petrus diepe val aangehaald om te zeggen en om te onderstrepen dat mensen door eigen schuld, door af te dwalen, door te verloochenen, grote duisternis over hun geestelijke leven kunnen halen. Verberging van Gods aangezicht, bitter dan de dood. En toch. Ook al had Petrus de Heere Jezus verlaten en verloochend, de Heere Jezus verlaat en verloochend Petrus niet. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Ik houd ze vast. Ook als ze ver van huis zijn. Ik houd ze vast. En het staat zo aangrijpend in de psalm die we aan het slot van de dienst hopen te zingen. De Heere zal het voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. En dan mag Gods kerke door genade weten. Op grond van het woord van de Heere. De Heere houdt mij vast. Hij zal het werk wat hij begonnen is voleindigen. En dan kan Satan in Petrus hart fluisteren. De Heere maakt het niet af. Hij laat je varen. Of in uw hart misschien zeggen. Kijk het nog maar eens na. Kan dit allemaal wel? Maar hij heeft het gezegd. En Johannes schrijft het neergeleid door de Heilige Geest. Als hij deze geschiedenis vertelt in zijn evangelie. Heere Jezus heeft het gezegd, indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat de schrift vervuld zou worden, het woord vervuld zou worden, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Kijk gemeente, en daarom heeft de kerk van Christus toekomst. Ook in verwarde tijden als de onze. Ook wanneer je soms met hele diepe vragen in aanraking komt. En er zijn wat een vragen. Ook geestelijke vragen. Misschien in uw leven, in jouw leven. Heere, hoe moet het nou verder? Hoe moet het verder met mij? Hoe moet het verder met de kerk? Verlaat niet wat uw hand begon. Dan mag je pleiten op deze woorden uit het Leidensevangelie. U hebt het toch gezegd, Heere. Dat u uw kerk vasthoudt. Laat mij daar ook bij mogen zijn. Laat mijn kinderen daarbij mogen zijn. Als u kinderen mag hebben. mijn kleinkinderen daarbij mogen zijn. Heren, houd u het vast. Ja, u zult het vasthouden. Het is uw eigen woord. Maar doe het uit vrije genade ook aan ons. En hij zal het doen. Want als hij straks zijn handen uitstrekt en geboeid naar de hoge priester gebracht wordt, eerst naar Annas, dan naar Caiaphas. Straks na gegezeld te zijn met die geweldige zware Romeinse geeseling die je levenskracht al brak voordat je aan het kruis gehecht werd. Dan is de Heere Jezus Christus genageld aan het vloekhout van de schande. En dan zegt hij het met de laatste kracht in zijn lichaam. Luide stem, schrijft Johannes. Het is volbracht. Het doel is bereikt. Ik heb verzoening bewerkt. Vrede aangebracht. En gemeente, als dat tussen hemel en aarde geklonken heeft. Het is volbracht. Dan kan God van het woord van de Heere Jezus niet meer af. Dan wil God ook van het woord van de Heere Jezus niet meer af. En dan wil hij vanwege het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus al degene die als arme zondaren verloren in zichzelf de toevlucht hebben genomen tot het dierbare bloed van Christus, al degene zegenen. Want niemand van hen kan nog verloren gaan. Christus heeft met het is volbracht het verbond der genade ondertekend, zegt ons oude avondmaalsformulier. Het oude verbond wat God al zo lang geleden had opgericht met Abraham en met al zijn kinderen. Dat is door Christus Jezus besloten, geratificeerd. Ondertekend door het bloed van Christus. En uit degene die hem gegeven zijn, zal hij niemand verliezen. Wat een genade, als je daarbij mag horen. Wat een zegen, als je het mag weten. Hij heeft ook voor mijn zonde geleden. Het is volbracht. Kijk, gemeente. En dan kan het zelfs zo zijn, als je op een ziekbed ligt of op je sterfbed ligt. En misschien nog wel aangevallen wordt door de vorst der duisternis. Dat je juist in deze woorden van de Heere Jezus Christus je houvast mag vinden. Denk aan een oude broeder, hij leeft al heel lang niet meer in de gemeente in Canada die ik mocht dienen. Ik kreeg op hoge leeftijd, hij was al diep in de 80, een ernstige beroerte. Kon nauwelijks meer spreken. En zijn kinderen zaten bij hem. En ik werd gevraagd om ook nog even bij hem te komen kijken. En de kinderen zeiden tegen me, dominee, vader hoort het niet meer hoor. Hij weet het niet meer hoor. Dan laten we dan samen nog maar lezen en bidden. En ik las uit de berijming, Psalm 138. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. En langzaam gingen zijn ogen open. En voor zover hij nog ging praten, ging hij meepraten. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk. En zijn goede hand ging omhoog. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon. En heel duidelijk. O levensbron. Wil bijstand zenden. 10 minuten later overleed hij. Voor eeuwig boven. Waarom? Omdat de Heere niet laat varen het werk van zijn handen. Want niemand die in die doorboorde handen ligt, zal omkomen. Want hij heeft het gezegd. Indien ge dan mij zoekt, laat deze vrij uitgaan. Zie, ik kom om uw wil te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. Amen.